Voordat we naar de aflevering gaan, eerst deze korte boodschap. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Kruidvat. Ben jij al een beetje gewend aan het leven als mama of papa? Ook nu je baby er is, kan je bij Kruidvat terecht voor alles wat je nodig hebt. Niet alleen voor je baby, maar ook voor jou. Van luiers tot verzorgingsproducten en van wippers tot babynestjes. En wist je dat ze ook handige babybasics hebben? Zoals hydrawielen doeken, rompertjes, slaapzakjes en sokjes? Slim ontworpen, de sokjes zakken echt niet af. Grondige test op veiligheid en gemaakt van heerlijk zacht katoen. Echt bijzonder dus. En dat voor een Kruidvatprijsje. Hi, je luistert weer naar Samen Groeien. De podcast van 24 Baby waarin we samen met jou de eerste fase van je baby in het ouderschap beleven. Je baby is alweer 8 weken oud. Ize, de dochter van Ivana, ontwikkelt zich volop. Tot verwondering van Ivana.
En dat mondje gaat soms ook al bewegen zonder dat er dan iets uitkomt. En dan kijkt ze zo bedenkelijk en dan denk ik, hoe mooi is dit? Ik kan gewoon eerste rang zien hoe zij spraak aan het ontwikkelen is.
We hebben het over hulpvragen en hoe moeilijk dit eigenlijk is. Misschien kan dit even een seintje zijn, een teken. Ik ga het toch doen.
Doe het gewoon.
Ook wagen we ons aan het onderwerp vaccineren. En bespreken we of we foto's van onze kinderen wel of niet op sociale media delen. Daar gaan we. Hallo, daar zijn we weer. Weer met Ivana, Mickey, Roos en jeugdarts Lucie. Leuk dat jullie er zijn. Ize is 8 weken oud. Hoe was deze week?
Oh jongens, wat gaat het vlug. 8 weken, dan denk je 2 maanden, maar dat is nog niet. Dus ze is bijna 2 maanden oud. Gaat heel goed. Vorige week was het heel veel huilen. Ik heb er eigenlijk wat rust in gevonden.
En hoe heb je dat gedaan?
Gewoon kalm bij mezelf blijven. Het ligt niet aan mij. Het ligt ook niet per se aan haar. Het is gewoon goed.
Het is er.
Ja, het is er gewoon. En we moeten dat even door. Ze huilt nog wel af en toe. En als ze huilt, dan is het nog steeds harder. Maar kan het gewoon niet beter behandelen, laat ik het zo zeggen.
Ja, iets meer accepteren misschien of loslaten.
Ja, en dat werkt natuurlijk ook weer echt op haar in. Dus het is heel gezellig. We zitten weer lekker bij het aankleedkussen. Of tenminste, zij ligt. Te brabbelen met elkaar. En er komt gewoon steeds meer uit. En dat is zo leuk en mooi. En ik denk dat... Ik hoop dat iedereen dat ook voelt met een kleine baby. Dat als dat babytje een beetje gaat praten. En het is geen echt praten, communiceren.
Ja, want kan je de geluidjes die ze maken een beetje nadoen?
Misschien heb ik... Ik zat te denken, misschien een filmpje. Maar nou. Het is een beetje... Nee. Nadoen, joh.
Nou, misschien kan je dit ook niet nadoen.
Maar het is in ieder geval heel schattig. Ja. Heel schattig. Misschien kunnen we later nog even kijken of we er iets in kunnen editen.
Ja.
Maar het is echt heel erg leuk en ik probeer ook een beetje met haar te zingen. Dus een beetje klanken heen en weer. Ik noem het zingen. Maar dus dan zeg ik, ik hou zoveel van jou. Mm-hmm. En dan met handjes bewegen en doen, zodat er wat aan gekoppeld zit. En dan kijkt ze me zo aan en dan zie je zo alsof er van die tandwielen in haar hersenen...
Je ziet het zo aan het werk gaan. Ja.
En dan wacht je even en dan is het... Ja. En dan denk je, er komt wel iets uit. En ze probeert het na te doen. En dat mondje gaat soms ook al bewegen zonder dat er dan iets uitkomt. En dan kijkt ze zo bedenkelijk. En dan denk ik, hoe mooi is dit? Ik kan gewoon eerste rang zien hoe zij spraak aan het ontwikkelen is. Mm-hmm. En natuurlijk zijn het nog lang geen woorden. En klanken zijn het ook. Ja, het zijn wel klanken, maar het is nog niet echt een taal vast te knopen. Maar het is echt heel mooi. Dus ik vind dat echt het allerleukste om te zien op dit moment.
Ja, bijzonder, hè?
Ja, en vooral ook dat als je iets doet, dat zij het dan probeert na te doen. Dan lijkt het natuurlijk voor je gevoel, ik ben met haar aan het praten.
Nou, dat lijkt ook. Je bent ook met haar aan het praten, toch?
Niet met woorden, maar wel, communicatie is meer dan woord.
Ja, precies, precies. Dus niet praten, maar we zijn aan het communiceren. En dat is heel leuk om te zien. Ja, zeker.
Ja, supermooi.
Ja, nou echt waar. En we hadden het vorige week, hadden we het over de contrastkaarten en dergelijke.
Ja.
En toen dacht ik voelde me een beetje schuldig. Ik denk, moet ik niet wat meer stimulatie gaan verzorgen voor haar? Dus dat heb ik toch maar gedaan. Ik was een beetje aan het kijken in huis. Wat kan ik nou doen en wat heb ik liggen? En we hebben van de oma van mijn vriend, dus haar overgrootoma van Lisa, hebben we in de laatste paar weken van mijn zwangerschap heel veel kaartjes ontvangen van daar. Want ze had een mooie kaartenwinkel gevonden en allemaal leuke kaartjes gekregen. En die heb ik allemaal aan haar kledingkast gehangen, onder elkaar. Mm-hmm. En toen dacht ik, ik ga wel eventjes zo met haar kijken en doen. En toen ineens was er 1 kaart en die was heel erg felblauw, echt... Bijna marineblauw.
Ja.
En daar stonden konijntjes op. Dus het contrast was heel goed. En nou, echt verwondering. Ze kon het niet.
Daar had ze die focus echt op.
Volle focus. Nou, kan 10 minuten met haar staan. En dan zelfs af en toe gaat ze lachen. En dan zo... Weet je wel, zo van die gekke geluidjes komen eruit.
Ze gaat er ook wat over vertellen.
Ja, ja, ze kan communiceren met de konijntjes op het kaartje, lijkt het wel. Mm-hmm. Dus dat is ook echt heel erg leuk om te zien. En dan kan je inderdaad het kaartje een beetje heen en weer doen. En dan gaat dat nekje heen en weer. Dacht ik, oh ja, dat is ook wel goed. Dan volgt ze het. En soms liggend doe ik nu kaartjes heen en weer. Zodat van, zeg maar, van links naar rechts. En dan kan je zo goed zien dat dat hoofdje wat zwaar is. En dat ze die dan echt moet omrollen. En dat ze dan haar best daarvoor doet. Nou, het is heel leuk om te zien. En ook goed dat ik denk, oh ja, ik ben er wat meer aan het stimuleren en doen daarin.
Ja, maar ze gaat volgens mij helemaal een beetje volgens het lijntje in de ontwikkeling. De kinderen die de contrasten die meer gaan. Het hoofdje had je het eerder al over, Lucy.
Ja, vorige week, hè, over dat ze volgen met ogen en hoofd. Ja, en dat stimuleer je zo ook. Ja, weet je, ze moeten al die bewegingen moeten ze natuurlijk leren. Ze komen niet lopend je buik uit. Dus ze moeten natuurlijk een heleboel dingen nog ontwikkelen. En dit zijn de stapjes daar naartoe. Kleine stapjes, maar wel. En vooral het praten is zo leuk, hè. Je hoort best wel veel mensen zeggen, ja, konden ze maar praten, dan kan ik veel meer met ze. Mm-hmm. Maar, en je vertelt over die radertjes, dat je ziet dat even in elkaar moet klikken. Hè, dat is die vertraging die er nog in zit. Mm-hmm. Ja, en het is heel mooi hoe je erover vertelt. Ja, ik hoop dat heel veel andere ouders dit ook zo doen. Want je moet echt de tijd nemen voor dit soort dingen. Mm-hmm. Want het is zo mooi om te zien. En om bij te mogen zijn.
Ja, ja.
Ja, en inderdaad zeker. De tijd nemen, dat zeg je goed, want het duurt even. Ze moet even wennen, dan ligt ze weer op een bepaalde manier, of op het aankleedkussen, of even in je armen, of op de schoot. En dan kijk je elkaar aan en zij heeft echt die tijd nodig, in ieder geval mijn babytje, en ik neem aan, als ik je zo hoor, veel meer baby's, eigenlijk alle baby's, dat ze gewoon heel even moet wennen, even moet kijken. En dan moet je praten en dan langzaam gebeurt er iets en dan gaat er echt iets op gang. Het is gewoon een oude dieselwagen die eventjes...
Ja, en ik kan me ook voorstellen, kijk, voor ons is alles heel normaal. Dus als ik nu hier op een stoel ga zitten, ik weet dat ik op die stoel zit. Maar als jij haar even ergens anders gaat zitten, moet ze misschien... Ja, ze weet niet eens dat ze ergens anders zit, maar even bedenken van, oh ja, alles moet even landen. En oh, hey, er gebeurt nu wat. Wat gebeurt er eigenlijk? Ik moet dat misschien even verwerken en...
Ja, en ze zeggen eigenlijk in je hersenen, daar zijn verbindingen gemaakt tussen bepaalde hersengebieden. En die verbindingen die zijn bij ons al zo vaak getraind, dat zijn zeg maar snelwegen. Mm-hmm. Maar bij die kleintjes, die worden allemaal nu aangelegd. Dus dat zijn wegen in aanbouw of landweggetjes. Daar kan je nog net met een paard en wagen overheen. Mm-hmm. Maar dan ga je natuurlijk niet zoals Max Verstappen met een enorme snelle bolide overheen. Nee, dus dat gaat niet. Dus dat gaat gewoon langzamer. En ja, dat moet automatiseren, noemen we dat. Ja, en dat doen ze door het heel vaak te doen. Ja, dat hebben wij al gehad. Dat hebben wij al achter de rug.
Ja.
Ja, zo werkt dat.
Het is natuurlijk wel heftig om zo'n jonge baby te zijn. Want als je het dan leest, dan kunnen ze soms opeens andere kleuren zien. Of verder kijken, dan wordt het zicht beter. En soms denk ik, zeker in het begin, dan merkte ik wel dat mijn dochter daar best wel... Nou, dat het een beetje onrustig was. Als je dan een beetje net rond die mijlpalen kwam. En dan dacht ik ook van, ja, jeetje, moet je denken dat ik opsta... En dat ik mijn ogen open doe. Of in ieder geval, ik hoop eerst mijn ogen open doe trouwens, waar ik op sta. en dat ik zo onhandig. Door de muur kan kijken. Gewoon een hele nieuwe dimensie.
Dat je ineens een nieuwe feature hebt. Ja.
Dan denk je toch ook even, wat gebeurt er allemaal? En dat moet je weer even verwerken. En het lijkt me echt wel pittig af en toe om nog zo klein te zijn. Dat je, alles is nieuw, je weet niks. En... Je kan je ogen open doen en je ziet opeens dat je ook alle twee ouders tegelijk kan zien als ze net iets verder van elkaar afstaan. Ja. Ik weet niet, wist dat dat ooit kon.
Nee.
Dat moet bijzonder zijn. Ja. En het is ook dus bijzonder om dat te zien bij een kindje. Dat je ineens ziet van, oh, ik sta nu echt een stuk verder van haar en zij ziet mij gewoon. Zij lacht ineens naar mij.
Ze volgt je nog steeds, zeg maar,
precies.
Als je door de kamer loopt.
Ja, en dat is wel heel erg leuk om te zien. Ja.
Ja, je hebt natuurlijk ook waarbij dat wat minder goed loopt soms, hè? Dus waarbij de ontwikkeling misschien anders gaat, minder snel gaat. En ook voor die ouders is het natuurlijk belangrijk om te kijken van, goh, wat kan mijn kind nu? Er zijn best wel ouders die zeggen van, ja, ieder heeft zo zijn eigen tijd. Maar we verwachten natuurlijk wel dat kinderen het in een bepaald tempo doen. En dat is altijd wel goed om in de gaten te blijven houden. Van, het is wonderbaarlijk hoe vaak het goed gaat. Maar soms gaat het ook niet goed en dan hebben ze gewoon iets meer nodig of... Ja, of er is echt wat aan de hand. En dan is het ook wel goed om dat te bespreken of te bekijken. En dat is iets waar we het consultatiebureau naar kijken. En wat mensen dan ook wel eens lastig vinden van... die meetlat en waarom leg je ze er langs? Ja, wel om die kinderen eruit te halen die net even wat meer nodig hebben.
Liever dat je dan nu al bij bent dan...
Ja, want hoe eerder je erbij bent, dat weten we allemaal eigenlijk.
Ja.
Ja, des te makkelijker het is om het weer om daar de goede hulp erbij te halen.
Ik denk ook dat het belangrijk is voor ouders om te weten dat het niet is omdat je zegt je kind doet het niet goed of jij doet het niet goed, maar het is inderdaad zodat het kind geholpen kan worden om of gestimuleerd of dat het niet een afwijzing. Want ik kan me wel voorstellen dat het zo ervaren wordt van... oh, je kind kan dat nog niet. Of...
Ja, zeker. Ja, ik denk ook dat heel veel mensen dat denken. Hè? Dat je zeg maar voor een soort van keurmerk komt of zo.
Ja.
Maar daar is het helemaal niet voor bedoeld. Het is natuurlijk, we willen allemaal het beste voor het kind. Ik zeg even bewust het kind. Maar, en die ouder wil dat natuurlijk vanuit haar perspectief of zijn perspectief. De professional wil dat vanuit het perspectief van het kind ook. En samen moet je daar een weg in vinden. Maar we zijn er wel allemaal om te kijken van nou, hoe gaat die ontwikkeling? Hoe gaat het met je kind? En heeft hij nog wat extra's nodig? Want het is toch eigenlijk heel wonderlijk hoe dat eigenlijk zo vaak goed gaat. Ik ben er elke keer weer verbaasd over dat zo'n kind geboren wordt. En dan is het twee en dan kan het een klein zinnetje maken. En dan denk ik,
hoe dan?
Hoe dan? Ja, dat blijft verwonderlijk. Ook al doe je het al 30 jaar. Hè?
Ja, maar dat is denk ik ook wel belangrijk dat het ook dingen zijn, die mijlpalen. Niet elk kind haalt elk mijlpaal precies op in die week. Maar als het lange tijd uitblijft, kan het wel betekenen dat er iets aan de hand is. Want jij hebt het bijvoorbeeld over brabbelen. Mijn dochter brabbelde het eerste jaar niet. Gewoon bijna niet. Soms een aar, maar dat was het dan ook wel. Terwijl ze wel veel contact maakte. Maar ze leek tonen soms ook niet helemaal goed in te schatten. En ik heb eigenlijk vanaf dat ze een paar weken oud was al gedacht van... is hier iets aan de hand? Want ik weet wel, is de baby's gaan brabbelen. En toen bleek het inderdaad dat zij heel veel ontstekingen had en dat zij heel veel vocht achter haar oren had zitten. En met één heeft ze meteen buisjes gekregen. En vanaf dat moment ging ze los.
Oh,
dus
wow.
Dat is, het was echt, het was niet, ik dacht niet, nou mijn kind is stom, want die kan niet brabbelen. Ik dacht, er is misschien iets aan de hand, want ze brabbelt niet. En dat bleek inderdaad ook zo te zijn. En ik zag dat helemaal niet als commentaar op mijn kind. Ik dacht ook niet, mijn kind doet het slecht, maar ik dacht, mijn kind heeft misschien wel even hulp nodig. Want volgens mij gaat er iets niet helemaal zoals het zou moeten gaan.
Ja, en je kunt je ook voorstellen als een kind niet volgt met de ogen en hoofd, dat misschien het niet goed kan zien.
Ja.
Weet je, hoe weet je dat als je kind geboren is? Ja, alleen als ze echt heel duidelijk iets met de ogen aan de hand is. Maar heel vaak kom je natuurlijk pas wat later erachter dat een kind niet goed ziet. Ja, dit zijn wel tekenen van als het dat niet gaat doen, ja, dan moet je nadenken van nou, hoe komt dat? Het is niet meteen van nou, er is iets mis. Maar wel, hoe komt dit? Kan ik dit verklaren? Of moet ik nog verder kijken om uit te vinden wat de reden daarvan
is?
Ja,
en dat kan dus opgelost worden met zoiets simpels eigenlijk als buisjes. Dat is echt, nog in 10 minuten zitten die dingen erin. En mijn dochter moest eerst gewoon wennen aan dat ze geluid kon horen inderdaad. En toen ging het allemaal, haalden ze het zo weer in.
Ja, nou, daar zie je ook wel filmpjes op internet, op YouTube bijvoorbeeld. Ja. Van die filmpjes dat een kind een bril krijgt of zo.
Ja,
of
huilen.
Oh
met die
ja, en dan dat ze dan echt.
Dat ze hun moeder zien.
Wat zie, ja, dan zien ze voor het eerst je moeder. En die kinderen zijn, als ik die filmpjes zie, zijn ze al best oud, hè?
Ja.
Dan zitten ze al echt rechtop. En dan. Dus die zijn echt wel tegen het jaar aan of zo. En dan ontdekken ze dat pas. En dan krijgen ze zo'n brilletje op hun neus. Nou, dan gaat echt zo'n wereld voor ze open.
Ja. Het ziet er altijd bijzonder uit.
Ja,
ja janken.
In die momenten.
Ja, echt janken bij dat soort filmpjes. Inderdaad.
Ja. Ja. Hey, en verder jouw week, hoe was het verder?
Goed, leuk. Wel, nou, we hebben vorige week ook lekker over poep gehad. En ik dacht, nou, poep wat op de muren zit en tot de schouderbladen. Nou, bij mij is, zeg maar, of tenminste niet bij mij, bij Ise.
Bij jou zou ik niet.
Bij mij gelukkig ook niet. Bij Ise nog niet gebeurd. En nou, we hebben het erover. En inderdaad, poepluiers helemaal over de bovenbenen en over de rug. Dat ik dacht, hè, get. En toen dacht ik, nou, mijn kleine meisje groeit ook wel heel erg hard. Ze past al die kleren al, we hebben het ook over gehad. Het gaat zo vlug bij haar. Misschien moet ik een luiermaat ook gewoon omhoog. En dat heb ik gedaan en dat heeft gelijk gewerkt.
Oh, dat was het enige. Dus het was niet alleen ja. De poepsubstantie. Maar...
Nee, precies. Dus af en toe zijn dat soort dingen ook interessant.
Dus als iemand luistert die er last van heeft, misschien gewoon een maatje groot. En niet zelf. Ja, misschien heb je er zelf ook last van. Maar... Nee, ja, als je kindje dit heeft.
En leuk voor de moeders zijnde. Ik ben deze week weer voor het eerst gaan sporten.
Wat goed.
Ja, ook wel heel spannend. Ja, maar het ging wel heel erg goed. Ik ben heel, heel rustig in de sportschool. Lage gewichten, zeg maar. Ik ga altijd in de sport, of ging altijd naar de sportschool. Om gewoon heel saai gewichtjes omhoog te tillen en zo. Mm-hmm. En een beetje te lopen. En ik ben heel voorzichtig en in ieder geval weer eventjes proberen. En dat was wel, wel weer even fijn, even weer zo'n moment voor jezelf.
Ja, want probeer je dat dan vanaf nu een standaard dag of
nou,
in te delen?
Nou, ik ben
eigenlijk
maar één keer gegaan en toen dacht ik, nou, ik ben het alweer even goed.
Ik heb het weer even geroken. En,
Maar het plan is wel om weer gewoon in ieder geval even twee keer in de week te gaan. Maar ik wil ook heel goed naar mijn lichaam luisteren, want ik ga nog steeds naar de bekkenbodemfysio en ik wil gewoon rustig alles in zijn herstel laten. En ik ben altijd te vlug met alles, altijd in mijn leven dat ik te snel dingen wil. Mm-hmm. Dus ik heb met mezelf afgesproken even rustig aan en voelen wat goed voelt. Dus maar het voelt wel weer fijn om dan even zoiets voor jezelf te doen. En we hebben het er ook volgens mij al vaker benoemd over het lichaam. En dat je oude broeken weer wilt passen. En dat mm-hmm. doet ook wel onbewust.
Hoe is dat voor jou? Pas je je oude broek alweer?
Nee.
Dat is helemaal niet gek hoor.
Nee. Het is niet gek. Ik pas wel weer veel meer dan natuurlijk een paar weken geleden. Maar het heeft gewoon tijd nodig. En voor iedereen die zich daar zorgen over maakt, lekker laten gaan. Het komt wel. Laat jezelf niet verslonsen, maar... Je hebt nu ook een hele belangrijke taak. En dat is het opvoeden van een klein kindje. En daar ben je gewoon mee bezig. En ja, dat komt allemaal wel. En nog iets. Dat mijn moeder nu niet standaard, maar ze past nu wat vaker even op. Zodat ik even iets voor mezelf kan doen.
Wat goed.
Ja, en ook alvast weer een beetje voorbereiding voor als ik er straks wat vaker op uitga. Mm-hmm. En ook weer misschien straks moet werken. Of misschien, ik moet straks weer werken. En ik moet straks ook weer naar school. Dus ik probeer af en toe haar alvast te laten oppassen. En ik vertrouw natuurlijk niemand meer dan mijn eigen moeder. Dus dat voelt goed. En echt... Ik hoop dat iedereen zo iemand heeft zoals mijn moeder, die gewoon altijd aanpast en helpt en altijd heel eventjes er wilt zijn en even zegt van joh, volgens mij ben je moe. Ik blijf nog even twee uurtjes of ik ga even met haar naar buiten en dan kan je even slapen of je kan even dit doen of dat doen. Ik kan alleen maar zeggen, ik vind mijn moeder de beste hierin in alles. Maar het is echt heel erg fijn. En dus ik hoop ook dat iedereen iemand heeft. Of dat nou inderdaad eigen moeder is, schoonmoeder of vaders natuurlijk. Of iemand anders in de omgeving, vrienden, familie. Ik merk dat het mij heel veel goed doet. Dus ik weet ook wat ik in de toekomst zou doen bij vriendinnen. Mm-hmm. En mijn familie. Altijd gewoon even langs gaan en even zeggen, kan ik even helpen? Kan ik even wat ontzorgen? Ga even slapen? Want ook met deze week, 8 weken, merk ik ook nog wel dat ik soms ook gewoon echt nog even moe ben. En het huishouden lukt af en toe echt nog even niet.
Nee, en dat is op zich niet erg. Ik ben wel nog benieuwd. Kijk, we hebben het een paar keer benoemd hoe belangrijk het is dat je dus iemand hebt die dit kan. Er zijn ook mensen die in een situatie zitten die dit gewoon niet hebben. Wat dan? Die zijn misschien alleenstaande ouder, die hebben geen netwerk, die zitten in een hele andere situatie. Lucy, zijn daar dingen voor of...
Ja, daar is allerlei hulp voor. Maar dat blijft altijd wel een lastig ding natuurlijk. Als je zo alleen bent en de dingen alleen moet doen. Weet je, jouw vriend komt thuis en dan kun je ook weer dingen bespreken. Het is niet het alleen dingen moeten doen, want mm-hmm. daar zijn er voldoende van. We hebben de vorige week gehad over 20% van de moeders doet de luiers nog alleen, zullen we zeggen. Hè? Dus mm-hmm. soms doen mensen het ook alleen of die hebben een partner die in het buitenland werkt, vaak reizen moet of zo voor het werk. Dus dat alleen doen is niet altijd gewoon het probleem, maar gewoon dat je ook niemand hebt om de dingen mee te bespreken, alle beslissingen alleen moet nemen. En het zijn vaak mensen die ook daarnaast andere problemen hebben, dus geen huis, geen werk, onvoldoende geld om de dingen te kunnen kopen die nodig zijn. Zorg om van alles. En als je je zorgen maakt om dingen, ja, dan gebeurt er ook iets in je brein. Dan kun je ook niet zo goed meer bij je een heel klein stukje van je brein wat voor creatieve denken zorgt. Daar kun je ook niet zo goed meer bij komen. Dus je kunt ook niet zo goed meer oplossingen bedenken. Omdat je eigenlijk vooral bezig bent met overlevingsstand, hè, noemen we dat dan. Waar slaap ik vannacht? Heb ik wel voldoende eten? Kan ik mijn kind wel in leven houden?
Ja.
En dus dat is heel moeilijk. Dat zou ik echt vooral echt bespreken bij het consultatiebureau. Die kunnen je ook verder helpen met waar je hulp kan krijgen. Of er misschien financiële middelen zijn, het WMO-loket, de gemeente, andere opvang, eerder starten van een kinderdagverblijf. Nou, dat
in
soort dingen.
Moederhuis heb je ook, volgens mij, dat soort dingen.
Ja, dus hè, waar je met andere moeders kan ontmoeten, hè, mama-café-achtige dingen. Dus daar is meestal in een gemeente wel iets voor geregeld. Maar dat is wel heel erg gemeenteafhankelijk. Dus de ene, ja, die heeft dan een mamacafé. Bij de andere moet je bij de bibliotheek zijn. En de volgende moet je weer bij de gemeente aanmelden voor een of ander iets. Dus daar kan ik in het algemeen niet iets over zeggen. Maar je consultatiebureau weet dat wel van die plek. Dus echt bespreken daar. Want het is, ja, wat jij ook zegt, je kunt je nauwelijks voorstellen hoe je dat dan doet, hè?
Nee, ja, ik vind het van zo'n hoge waarde. Dat ik ook soms denk van, joh, ook al zou iemand op straat mij het zelfs vragen. Dat ik denk van, als jij echt hulp nodig hebt, dan kom ik je wel even een uurtje helpen. Ik zou het zo doen.
Ja. Ja.
En inderdaad, de hulpmiddelen per gemeente. Ik denk dat het inderdaad echt heel erg belangrijk is dat moeders die niet de mensen om zich heen hebben, die kunnen helpen. Om dat inderdaad te bespreken bij het consultatiebureau. Dat lijkt me echt, want dat moet echt van hele grote waarde zijn.
Ja.
Dat je weet dat er iemand is die kan helpen.
Ja, want we weten ook dat juist deze mensen, er zijn heel veel regelingen voor. Maar dat juist die mensen eigenlijk nooit bij die regelingen terechtkomen.
Nee, omdat het te ingewikkeld is om daar te komen.
Is ingewikkeld. Je moet allerlei papieren aanleveren die je misschien niet hebt. Of waar je niet bij kunt. Of het is vaak een taal die er wordt gebruikt die onbegrijpelijk is. Laten we het even zo zeggen. Dus dat, en er is soms ook wat angst of wantrouwen wat doen ze met mijn gegevens. Dus het is belangrijk om van die regelingen gebruik te maken. En dus via het consultatiebureau ook te kijken welke even er zijn voor jou.
Ja.
Ja, en ook eventjes vanuitgaande dat je een huis hebt, als je een plek hebt waar je woont. De leuke buurvrouw die je af en toe ziet, waar je een klein praatje mee kan maken, die kan je ook gewoon misschien zeggen van, hey, ik zit hiermee, het lukt niet. Weet jij toevallig? Hoe heb jij dat gedaan? Weet jij daar iets over? Mensen zijn eigenlijk heel erg goed.
Ja.
Mensen helpen elkaar.
En als je de buurvrouw bent en luistert toevallig,
dat vooral,
dan
denk
kun
ik
je het ook natuurlijk aanbieden.
Ja. Want het vragen van hulp is denk ik vaak het lastigst. En het geven van hulp is denk ik minder.
Ja, kijk, deze mensen hebben vaak al veel hulp gevraagd, ook op andere momenten al. Dus die zijn ook best wel, ja, die hebben al veel krediet gebruikt. Hè? Dat voelt dan zo, dat je van, ja, ik heb al zo vaak hulp gevraagd, ik kan dat niet nog eens doen. Terwijl mensen heel erg bereid zijn om je heen. Ja. Maar dan moeten die mensen die bereid zijn misschien ook gewoon wat makkelijker zeggen van, nou,
ik ben
er voor je, ik ben bereid.
Ja.
En dan ook echt concreet wat aanbieden.
Ja, maar misschien voor iedereen die er nu toch een beetje mee worstelt. Ook als je wel mensen in je omgeving hebt. Misschien kan dit even een seintje zijn, een teken. Ik ga het toch doen.
Doe het gewoon.
Ja. Of praat er in ieder geval over.
We zijn aangekomen bij de activiteit van de week. En als je van onderen weer helemaal hersteld bent, kan je in deze week misschien gaan zwemmen met je baby. Een hele leuke activiteit. Ik weet niet of jij het al gedaan hebt, Ivana?
Nee, nog niet. Nog niet. Maar leuk. Met baby. Wel in een verwarmd zwembad.
Ja, ja, nee, de voorwaarde is echt dat het een verwarmd zwembad is. Het geeft je baby weer een veilig gevoel van de baarmoeder. Het voelt zich lekker vrij. Te vroeg is ook niet goed, want dan... He, dan is je kindje nog niet helemaal, de weerstand is dan nog niet helemaal opgebouwd. Maar nu is het gewoon echt leuk om te gaan spetteren. En in een zwembad zijn er heel veel prikkels. Dus hou het wel echt kort, kwartiertje, half uurtje, even samen spetteren en dan weer naar huis.
Leuk.
Ik vond het heerlijk. Ilja vond het ook altijd fantastisch. Oh. Ties iets minder.
Maar papa kan natuurlijk ook gaan zwemmen. Dan hoef je helemaal niet zo lang te wachten tot je weer hersteld bent.
Ja, zeg. Inderdaad. Ja.
Ja. Dus leuke activiteit. Laten we het er ook over iets hebben waar veel over te doen is altijd. Waar harde voor- en tegenstanders zijn. En dat zien we ook in de community. Dat is ook eigenlijk een reden waarom wij altijd zeggen dat we de discussie hierover niet toestaan in de community. Vaccinaties. Lucy, laten we beginnen met wat is een vaccin eigenlijk?
Ja, een vaccin is eigenlijk een, bestaat uit een aantal onderdelen. Er zit een beetje vloeistof in natuurlijk om het spul te kunnen spuiten. Het is een stukje van een virus of een bacterie of van een stofje wat zorgt dat je zelf antistoffen gaat maken. En er zit ook altijd nog wat, omdat je het maakt in de fabriek, er worden allerlei stofjes aan toegevoegd om een goed vaccin te maken, zodat er een goede reactie optreedt. En die hulpstoffen, ja, daar blijven soms restjes van over. Er worden zoveel mogelijk uitgewassen, maar er blijft er soms een beetje restjes over. En je hoort best wel mensen over van, nou, wat zit er allemaal in? Mm-hmm. Maar het wordt al heel lang gebruikt. Er is ontzettend veel op getest. En het is heel erg bekend dat dat geen schade toebrengt. Het is juist heel goed om je kind te laten vaccineren. En ik vind het wel jammer dat er altijd zo'n polarisatie, dus zo'n tegen en voor groepen ontstaan. En ook die gaan ook met een behoorlijke felheid tegen elkaar tekeer.
Dat is een beetje waarom wij ook in de community, ja, daar kan Mickey eigenlijk misschien beter wat over vertellen, waarom we dat niet toestaan.
Ja, nou ja, eigenlijk komt het erop neer dat mensen zo snel zoveel ruzie gaan maken. Eigenlijk na 2-3 berichten al. En wat er ook bij komt, is dat er veel misinformatie wordt gedeeld. Van beide kanten zelfs, jammer genoeg. En het is zo een belangrijk onderwerp, eigenlijk waarvan wij zeggen, bespreek dit met een professional. En maak dan je afweging, je keuze, laat je goed informeren. En ga dan verder en doe dat niet door met elkaar ruzie te maken bij ons in de community.
Nee, en dan heb je natuurlijk in deze tijd ook wel een beetje, wat is dan weer goed informeren? Mm-hmm. Ja, want er wordt best veel gedeeld. Hè? Jullie zijn op de community er heel alert op dat goede informatie is. Maar er staat op internet natuurlijk ook van alles en nog wat. En het is zo jammer dat dat vaak berichten zijn die de angst aanwakkeren. Terwijl het is een heel mooi proces. Eigenlijk heel mooi dat je kinderen die eigenlijk zelf nog niet zo'n alert immuunsysteem hebben, al kan helpen om antistoffen te maken. En daardoor weet je dat als je het echte beestje tegenkomt, weet je al precies hoe je een antistof moet maken. En dan gaat het sneller. Het is net als dat je voor het eerst appeltaart maakt. Dan moet je ook het recept erbij pakken. Maar als je dat 10-20 keer hebt gedaan, dan kan je het ook al uit je hoofd. En dan gaat het een stuk sneller. Dus en dat geldt eigenlijk met die vaccins ook. Je leert het lichaam om het recept te maken voor de antistoffen die je nodig hebt om dat beestje tegen te gaan. En hoe sneller je lichaam dat kan doen, die antistoffen aanmaken, ja, des te sneller je dat beestje weer opgeruimd hebt en minder ziek ervan wordt. Dus het is best wel zo dat je natuurlijk nog een beetje verhoging kan krijgen of niet lekker kan dus zijn.
Je kan er wel een beetje ziek van worden. Dat hoor ik ook wel vaak.
Je kan er wel een beetje ziek van worden. Ja, maar dan weten we eigenlijk dat het vaccin goed zijn werk doet. Want dan ga je dus antistoffen maken. En de volgende keer dat je het beest tegenkomt, ja, dan ben je er sneller bij. En heb je dus ook minder last van de van de ziekte en van de complicaties. En het is in deze tijd zo belangrijk, want we hebben op dit moment alweer 9 kinderen die zijn overleden aan kinkhoest bijvoorbeeld. Ja, en dat is toch omdat de zwangere zich dan niet heeft laten vaccineren tegen kinkhoest. De kinderen kunnen we pas zelf beschermen als ze wat ouder zijn. Dus die heb je zo'n hele tijd van 8 weken, 9 weken, waarin het kind eigenlijk onbeschermd is. En dat is voor zo'n heel kleintje juist heel ingewikkeld. Die gaat dan hoesten, die kan de voeding niet binnenhouden, is sneller verzwakt. Want zo'n klein kind is zo kwetsbaar. Ja, jouw kind is nu ook zo rond die leeftijd. Dus ja, dan weet je hoe klein dat is. Hè?
Ja, heel kwetsbaar. Ja, het is ook eng om te denken dat een kindje heel ziek zou worden op deze leeftijd.
Ja.
Is denk ik nooit prettig, maar vooral zo jong, dat is gewoon heel teer.
Ja. Nou, en daar kun je dus tegen deze ziektes waar het Rijksvaccinatieprogramma tegen beschermt. Daar kun je ze beschermen. En dat zijn er nogal wat natuurlijk, hè, bij mm-hmm. elkaar. We beginnen op dit moment met het rotavaccin. Dat is een drinkvaccin, dus dat krijg je een druppelvaccin. Dus dat krijg je in je mond. Dat is een klein beetje om op te eten. Is lekker zoet ook. Dus als ze dan de tweede keer komen, dan krijg je daarbij ook nog prikken. Dat zijn dan de difterie, kinkhoest, tetanus, polio en hemophilus influenza type B. Nou, is een heel woordvol. en de hepatitis B. De pneumokokken vaccin, dat zijn dan twee losse prikvaccins. Maar omdat je een beetje zoet hebt gehad, voelt het kind minder pijn. Want we weten dat zoet helpt tegen, is pijnstillend. En dan later heb je nog een keer bof, mazelen, rode hond. En de meningokokken, dat is om hersenvliesontsteking te voorkomen. En er zijn allerlei types. En die beschermt tegen de type A, C, W en I. Dat zijn de vaccins. En later krijg je ook nog andere. Hè? Als je groter bent, 9 jaar en zo, in plaats van 9 weken, dan krijg je ook nog weer vaccins en tegen baarmoederhalskanker, dat soort dingen. Maar dat is allemaal voor later.
En mag ik dan, de kritiek die je toch vaak hoort, is het zijn ziektes die weinig voorkomen. Waarom moeten we er dan toch nog tegen vaccineren?
Ja, en dat noemen we de preventieparadox. Dat is het moeilijke van het voorkomen van dingen. Mm-hmm. Als je iets voorkomt, dan gebeurt het niet. Mm-hmm. En dan zeg je, ja, had ik niet hoeven voorkomen, want het gebeurt toch niet. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En we zien nu bijvoorbeeld, dat is een beetje actualiteit erin stoppen, maar in de Gaza, daar was geen polio. En we dachten dat we de polio uit de wereld hadden geholpen. Maar bij Gaza, ja, omdat de omstandigheden daar zo ingewikkeld zijn, daar wordt natuurlijk op dit moment nauwelijks meer gevaccineerd, als het al wordt gedaan, komt polio weer op.
Ja.
Dus dat je het niet ziet, wil niet zeggen dat het er niet is. Het sluimert gewoon nog. Alleen we worden er niet meer ziek van, juist omdat we gevaccineerd zijn. Maar zouden we het niet meer doen, we zien het bij de kinkhoest, bij de mazelen, dan komt het weer terug.
Ja.
Ja, en dat vind ik persoonlijk heel erg jammer, want het is zo goed te voorkomen.
Ja, en wat zou je adviseren of wat zou je willen meegeven aan ouders die nog twijfelen?
Nou, kom met je vragen. Want ik snap heel goed dat je overal kom je informatie tegen en je hoort dingen van mensen. En dat je vragen hebt over het vaccinatieprogramma is prima. Dat vind ik juist leuk ook, want dan hoor ik ook weer wat er speelt. En daar kan ik dan ook antwoord op geven. En ik denk dat we jeugdartsen wel professionals zijn. Die vallen onder het kopje, wat Mickey net zei. Van, vraag het een professional als je vragen hebt.
Ja, een hele goeie. Nou, stel je hebt nou ervoor gekozen om wel al te vaccineren. Heb je dan nog eventueel tips van, op zo'n dag zelf of voor het kindje, kan je het iets verzachten?
Nou, eigenlijk zijn de tips gewoon, hou het een beetje rustig. Zorg dat je zelf thuis bent. We proberen ook zorgzaam te vaccineren. Dus dat is vaak met het kind op. Hè, dus als ze de prik krijgen, op schoot, in de armen van de vader of moeder of partner. Zodat je al een beetje liefdevol wordt ontvangen op het moment dat je pijn krijgt. Want ja, zo'n naald doet natuurlijk wel even pijn, dat is logisch. Mm-hmm. Wrijf niet, doe er geen koude lapjes op, want dat is eigenlijk allemaal ouderwets en achterhaald. We proberen juist snel te spuiten, want dat geeft minder reactie en diep te spuiten. Dus die naald gaat er echt in, want dat geeft minder reactie lokaal, dus op de plek waar we gebruiken. Waar we prikken. En sommige mensen vinden dat juist een beetje eng. Kan niet een beetje langzamer of zachter. Maar dat is juist niet goed. En verder gewoon liefdevol verzorgen, zou ik zeggen. Gewoon lekker bij je kind zijn. Kan een beetje minder lekker zijn. En als ze koorts krijgen, kun je natuurlijk paracetamol geven. Maar geef het dan ook 24 uur dat ze niet de koorts weer opkomt. Die niet geremd wordt door de paracetamol.
Nee, en niet paracetamol van tevoren al geven, hè, volgens mij.
Nou,
dat wordt wel eens gedaan.
Ja, maar dat zijn wel eens mensen die dat doen. Dat deden we vroeger ook wel bij kinderen waarvan we wisten al dat ze heftig konden reageren. Mm-hmm. Maar dat wordt niet geadviseerd. Het werkt ook heel snel, paracetamol. Dus wat dat betreft kun je het ook makkelijk wachten totdat de vaccinatie gegeven is. Maar geef het niet standaard, want het remt. Het is pijnstillend en koortswerend. Mm-hmm. Maar je hoeft het niet standaard te geven. Dat is niet echt nodig.
We zijn alweer aangekomen bij het laatste onderdeel van de podcast, de stelling van de week. Elke week bespreken we een stelling die we veel tegenkomen in de community van 24 Baby. En deze week is het: ik deel mijn kind op social media.
Oeh, ik heb het nog niet zo gedaan. Ik heb één foto geplaatst, volgens mij 2-3 weken geleden of zo. En daarin zag je haar gezicht niet echt, maar meer gewoon van, oh ja, ik heb ook nog een kindje gekregen. Maar ik vind social media, ja, hoeft er niet allemaal pal op. Maar misschien voor later is het leuk, ik weet het niet zo goed. Ik ben er nog niet zo over uit. Maar ik hoor tegenwoordig dat mensen er voorzichtig mee zijn en anderen weer helemaal niet. Hoe doen jullie dat?
Ja, ik vind het lastig. Ik doe het wel, maar ik heb wel een afgeschermde account. En dat is natuurlijk niet waterdicht. Dus daar ben ik wel bewust van wat ik daarop zet. En ik kijk ook heel erg goed wie mijn account kan zien. Dus als ik iemand niet echt ken, dan gaat hij er ook echt meteen af. Ik zou dus niet snel een foto van in bad plaatsen of voor de eerste keer op het potje. En je moet ook altijd wel bedenken, ja, alles wat je op het internet plaatst is permanent. Iemand kan er zo'n screenshot van maken. En ik bedenk me dus altijd ook wel of zij dat later leuk zou vinden,
ja,
dat het er is. Want ja, dat was bij ons natuurlijk helemaal niet aan de orde. En ik maak dat nu wel voor haar uit. Dus ik vind het lastig. Soms wel, soms niet. Maar ik probeer er wel echt goed over na te denken. En ook goed rekening te houden met haarzelf. En ook al intussen nadenken over hoe ze dat zelf later gaat doen. Maar dat is voor nog heel erg ver weg.
Ja. Ja, misschien dan kom ik een beetje de oude taart, voel ik me dan een beetje. Ik heb alle social media verwijderd. Dus ik zit helemaal niet op socials. Maar
alleen maar goed.
WhatsApp is ook social media. Ja, daar deel ik wel heel veel. En eerst hield ik daar minder rekening mee. En nu vind ik het toch lastig. Ik deel ook via dat niet meer foto's van in bad of van de blote billetjes. Of niet dat ik nou altijd van de blote billen foto, maar ze lopen wel eens heel schattig zo lekker door huis. En dat is dan toch een leuke, schattige foto. Ik ben me daar wel bewust van, om dat niet te veel te delen en er niet te veel mee te doen. Aan de andere kant zit ik ook in de 24 Baby app. Hou ik een dagboek bij. En daar kan je elkaar ook volgen. Dus al mijn vrienden zien wel mijn dagboekposts. En daar, ja, daar deel ik wel. Daar deel ik alleen maar dingen van de kinderen. Dus dat is dan weer wel te zien voor mijn vrienden.
Maar ook niet badfoto's en dat soort dingen, toch? Ik heb het niet gezien bij je, ik volg je.
Nee, ik heb er een paar van Ilja, geloof ik. Het is allemaal wel heel discreet, hoor. Ja. Maar ik vind dat dan jammer, want het is mijn dagboek, denk ik dan. Maar ja, ik wil ook weer dat de oma's willen dat ook zien. En de opa. Dus ja, 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 ja,
ja. Ik vind het wel lastig, want ik stuur wel graag foto's ook door. Naar inderdaad familie en zo. En toen hoorde ik een tijdje geleden dat er een familielid eigenlijk heel veel naar mensen doorstuurt die ik niet ken.
Och.
En toen dacht ik even van, oh, ik dacht dat dat zeg maar tussen ons bleef. En wat stom dat ik daar niet over na heb gedacht. En ik stuur geen gekke dingen. Maar je bent toch die controle heel snel daarover kwijt.
Ja, en ik denk ook dat mensen zich niet zo snel bewust zijn van. Bij ons gebeurt het ook wel eens dat ik dan ineens een screenshot van een filmpje krijg van mijn kinderen. En dan, oh, wat zijn ze toch schattig. En dat ik denk, ja, maar die video had ik bewust niet de wereld ingegooid. Dus wat doe jij met mijn video?
Ja. Ja, en af en toe naar een tante of zo vind ik ook niet. Maar ik had er gewoon niet bij stilgestaan.
Nee, dat is het vooral. Ja.
Ja, dus ik denk, ja, het is ook redelijk nieuw ook allemaal voor mij hierin. Maar ik denk dat het wel goed is om daar inderdaad bewust over na te denken. En dat doe ik nu ook echt voordat ik een foto stuur. Denk, vind ik het erg als dit bij tante Teun terechtkomt? Nee, maar ja, ik vind het nog gewoon alsnog niet zo fijn dat iemand dingen doorstuurt waar je het niet...
Nee, want dat is jouw kind.
Ja, maar dus het is ook weer mijn keuze geweest om het überhaupt de wereld in te sturen. Dus ben ik dan niet gewoon een beetje hypocriet?
Nou, weet ik niet. Want ik vind dat ook hoor. Laatst kwam een vriendin naar me toe en die zei dan van... Oh, mag ik deze foto aan mijn ouders laten zien? Nou, die mensen ken ik al 20 jaar. Ik zeg, oh ja, tuurlijk, dat maakt niet uit. Oh, maar dan zou ik hem niet opsturen, ja? Dan laat ik hem gewoon vanuit de hand zien. Zei ik, oh ja, ja. En zei ze, sturen mensen wel eens foto's door? Dan dat jij dat dan niet weet. En toen dacht ik, oh ja... Precies wat jij hebt van, oh
dat
ja,
kan ook nog
dat
gebeuren.
Kan. Zeg maar, het is niet alleen dat ik iets stuur, maar mensen kunnen dat ook weer doorsturen. Toen dacht ik ook, oh, wat eng ineens.
Ja, vroeger
ziet dan.
Vroeger keek je in een fotoboek als je op de koffie kwam en dat,
ja.
Dat was het. En nu heeft misschien wel mensen waarvan ik het niet weet wel een mapje met Lau.
Ja.
Nou, liever niet.
Nee, maar je weet het niet.
Nee. Nee, en dan ga ik niet uit, dan ga ik helemaal niet uit van slechte bedoelingen. Maar ja, zo'n foto gaat toch snel zwerven.
Ja. Ja, ik vind het jammer dat je er zo bewust over na moet denken. En dat zo'n vlucht heeft genomen. En ja, dat sommige mensen ook echt bang zijn om dat soort dingen te delen. En dat is jammer, want het is zo leuk ook om foto's te kijken van je eigen kinderen, kinderen van anderen. Dat deden wij vroeger ook. Mm-hmm. Maar ja, dan hadden we ze niet digitaal beschikbaar en konden ze de hele wereld overzwerven.
Ja.
Dus dubbel. Vind ik wel een nadeel van deze tijd eigenlijk.
Ja, ja. Ik ook.
Is het ook aan de ene kant kunnen we natuurlijk zo snel dingen met elkaar delen.
Ja.
Want vroeger moest je dus inderdaad een foto en ansichtkaart opsturen. Van hey, kijk hoe lief mijn baby is. Bij
en dan 2 weken later had je oma in Amerika het ook.
Ja. Ja. En nu is het er eigenlijk gewoon meteen. Dus aan de ene kant leuk dat je zo snel dingen kan delen. En aan de andere kant toch iets om even over na te denken. Ja. Denk ik.
Hey, bedankt weer en tot volgende week.
Ja. Ciao. Tot volgende week.
Leuk dat je weer luisterde naar Samengroeien. Wil jij dagelijks op de hoogte blijven van de ontwikkeling van je baby? Download dan de gratis 24 Baby app en ontvang iedere dag interessante weetjes, handige tips en leuke activiteiten. Tot volgende week!